Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Richie Toenter. Sinds 9-11 gaat een schat aan complottheorieën de wereld over. Wat begint met twijfel over de officiële verklaring van de gebeurtenissen, eindigt soms in het geloven in een alternatieve wereldorde. En dat kan reële en zeer heftige gevolgen hebben, zag Amerika-redacteur Marijn de Waal.
Op de ochtend van eerste kerstdag 2020 klinken vroeg in de ochtend in het centrum, het historisch centrum van Nashville, de Amerikaanse stad, klinken in één keer schoten. Maar dat zijn geen echte schoten. Dat is het geluid van schoten die klinken uit de geluidsinstallatie die vastzit aan een RV, een camper eigenlijk.
911, what is the address of your emergency? It's 2nd Avenue North. We're hearing gunshots on the street. We've heard it happen 3 times now. Can you please send the police up here?
Dan klinkt er in één keer een popliedje van de Britse zangeres Petula Clark. Downtown.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown.
De stad is verlaten, maar er wonen wel mensen in downtown Nashville. Onder andere Betsy Williams.
Downtown.
Kerstavond heeft het gezellig laat gemaakt met haar familie.
So we went to bed sort of late and then we heard we didn't know they were recorded, gunshots, which were very loud.
Ze wordt dus alweer heel vroeg wakker geschud door die schoten.
And he was doing that to wake people up, yeah. You know.
En uit die luidspreker klinkt ook een tekst met een soort robotachtige stem. En die zegt, if you hear this, you have to evacuate now.
This area must be evacuated now.
Dus als je dit kan horen, wegwezen. Ja, de politie komt en die gaat natuurlijk inspecteren bij die RV. Maar die zit helemaal op slot. En die gaan toch ook maar bij de omwonenden op de deur kloppen.
The police were going in there, running in there, knocking on doors, telling people to get up. And there were a lot of people who just ran out. Now, mind you, it was 19 degrees.
Het wordt steeds onheilspellender, want om rond 6 uur 's ochtends schakelt die vrouwenstem over op een soort countdown. Dus die begint met aftellen. Nog 15 minuten, nog 14 minuten, nog 13 minuten.
There's a sound down there that says there's a limited time to evacuate this area. There's a large bomb inside this vehicle that is playing over and over and over outside.
De politie probeert zoveel mogelijk mensen uit die huizen te krijgen. En die staan in de vroege ochtend, het is -7 op dat moment, staan die soms in hun pyjama of op blote voeten met kinderen op de arm op straat. Maar Betsy Williams kan bijvoorbeeld nog zelf haar auto pakken en met de kat op de arm en de familie wegrijden. En zij besluiten om veiligheidshalve aan de overkant van de rivier te wachten. Nou, dat kwartier verstrijkt wat was aangekondigd. Dus ze besluiten toch maar weer terug te rijden in de veronderstelling. Nou, het moet toch een grap zijn geweest. En dan, 1,5 blok van hun eigen huis, zien ze een enorme vuurbal. Zien ze die explosie. Uiteindelijk zal niet alleen hun eigen pand grotendeels verwoest worden, maar ook aanpalende panden. Er zit een groot gebouw van AT&T, de telecom, Amerikaanse telecomreus. Daar zal een groot deel van het datacentrum, wat eigenlijk een groot schakelstation is, ernstig beschadigd raken. Totaal raken er 41 panden beschadigd. En er is één dodelijk slachtoffer. En dat is Anthony Quinn Warner, de man die de RV daar in de straat heeft gezet. En zich ook verschool in die camper op het moment van de aanslag. Dus we hebben het niet alleen over een bomaanslag hier, we hebben het eigenlijk ook over een zelfmoordaanslag.
En wie was deze Anthony Quinn Warner?
Ja, het is een witte Amerikaan van 63. Ongetrouwd, IT-expert. Hij woont in Nashville, om de hoek bij zijn ouderlijk huis. En ja, buren omschrijven hem wel een beetje als een soort vreemde kwast. Mm. Een Einzelganger ook, een loner. En hij heeft nog een broer en een moeder. Die moeder woont bij hem om de hoek. Die is wel hoog bejaard. En die wilde niet zo heel veel over haar zoon vertellen toen ik haar opzocht. Behalve dan dat hij vroeger een hele goede jongen was.
My son was a very, a normal, beautiful son.
Yeah.
So that's all I'm gonna say on that subject.
De laatste jaren was de relatie tussen hun wel enigszins verzuurd geraakt.
Ja, en die man is dus eigenlijk heel erg vereenzaamd, dat beeld ontstond.
Hij was niet compleet eenzaam, hij bleef wel dus gewoon werken. En hij had ook wel een vriendin, niet een amoureuze relatie, maar een goede vriendin, Crystal Deck. Anthony en Crystal leren elkaar kennen in een Waffle House. Zij werkt daar als grillkok achter de grillplaat. En hij kwam daar ontbijten of lunchen. Dat is ook waar ik haar sprak.
He's just a nice, sweet man that always come in, you know. He's really typical. The server's really well and he buy everybody's food and the whole, you know, he's just a good guy. Really miss him.
Ik heb het idee dat ze een beetje tegen hem opkeek. Zij zegt van ja, ik heb zelf de middelbare school nooit afgemaakt. En ze is ook iets jonger. Ze is denk ik 20 jaar jonger dan hij. En zij vindt hem echt de slimste mens die ze ooit ontmoet heeft.
Oh, he was so smart. So smart. He knew everything. He knows more than Google.
Ze zegt, hij weet meer dan Google. En hij introduceert haar ook in de denkbeelden die hij heeft. Bijvoorbeeld, hij neemt essays mee waarin hij zijn blik op de wereld uiteenzet. Achteraf gezien denkt zij dat wat hem echt op dat lange pad naar die uiteindelijk nogal explosieve zelfmoord zette, 11 september is geweest. Dus de aanslagen van 2001 op het World Trade Center in New York en het Pentagon.
He did believe that 9/11 was done. Our own people did 9/11. Our own people.
Die aanslagen, de officiële lezing is dat die werden gepleegd door 19 vliegtuigkapers van Al-Qaeda. Dat heeft hij nooit geloofd. Hij dacht, dat is een zogenaamde inside job. Dus het is gedaan door de Amerikaanse regering zelf.
Als je dat geloof, dan is dat natuurlijk nogal verontrustend. Maar het staat nog wel heel ver af van tot ontploffing brengen van een camper. Dus wat gebeurt er dan in de tussentijd?
Ja, dat is natuurlijk ook de vraag waarmee de FBI die aanslag gaat onderzoeken.
Ja.
Na eerste kerstdag. Maar dat is nog best wel lastig, want hij heeft geen manifest bijvoorbeeld achtergelaten. Het enige wat de FBI kan zeggen na al die maanden onderzoek, en ze hebben 200 mensen geïnterviewd of verhoord, is dat hier geen aanwijzing is voor een breder ideologisch motief.
Breaking now at noon, the man who blew himself up inside his RV in a Christmas Day bombing in Nashville was grappling with paranoia and conspiracy theories. This is according to the FBI.
De FBI zegt dus ook, omdat we geen motief kunnen vinden, en hij ook probeerde mensenlevens zoveel mogelijk te sparen, is er geen sprake van een terroristisch motief.
Ja, oké, dus de FBI heeft het inderdaad een soort van terzijde geschoven. Maar wat zeggen mensen die hem kennen daarover? Kijken die er net zo naar?
Nou, ik sprak onder andere iemand die hem in een hele andere fase van zijn leven kende, toen hij begin 20 was, in de jaren 70. Tom Lundberg En hij ging dan met Warner op pad en dan gingen ze installatieklussen doen. En dan zaten ze de hele tijd te blowen. Echt flink marihuana te roken. Hm. En hij was een behoorlijk slimme kerel, zegt Lundberg. Dus hij kon ook behoorlijk stoned nog prima zijn werk doen. Maar hij was ook paranoia over het feit dat de politie hem kon gaan lastigvallen met die wiet.
He was just critical about the police, you know, in you can't trust them, you know, sort of thing. They'll cheat to get you in trouble. The dog's always going to smell something. He would tell me that stuff.
Nee, en diezelfde jeugdvriend of kennis, Lundberg, die heeft natuurlijk ook bij zichzelf afgevraagd waarom deze aanslag op die plek.
Ja.
En hij legt een verband met het feit dat Anthony Warner's vader werkte bij South Bell. Dat was een telecombedrijf wat in 2006 werd opgeslokt door die grote AT&T telecomreus.
I don't know if that had anything to do with it, but I do remember he was kind of proud of his dad's job back then. I think it was Bell South back in those days. It was a little warmer, fuzzier thing than the, you know, big Goliath of AT&T.
En hij zegt, ja, misschien heeft dat Anthony Warner een soort een motief gegeven om AT&T aan te vallen.
Ja, dus de jeugdvriend die jij gesproken hebt, die zegt, het zou wel eens een persoonlijk motief kunnen zijn.
Ja, dat denkt hij. Aan de andere kant, de FBI in het eindrapport wat zij uitbrachten, zagen zij het meer als een optelsom. Hè? Dus zijn persoonlijke problemen, zijn paranoia, het feit dat hij bepaalde ankers in zijn leven kwijtraakte. En het geloof in wat de FBI dan noemt buitennissige complottheorie.
Wat voor theorieën had hij nog meer dan?
De meest, eigenlijk degene die veel terugkomt, is dat er een soort schaduwregering is in de wereld. En die trekt eigenlijk echt aan de touwtjes. Hij vindt dat die onder controle staat van wat de reptilians heten. En dat zijn eigenlijk een soort hagedisachtige wezens. Die komen uit de ruimte. En die kunnen zich onder ons bevinden zonder dat wij mensen dat goed doorhebben.
Ja, dat, dat is nogal wat. En dat is, dit is gewoon onderdeel van zijn wereldbeeld.
Ja, hij gelooft daar heilig in. En hij gaat er ook regelmatig naar op zoek. Met infraroodcamera's. En die reptilians, die zijn eigenlijk de hele tijd bezig om de gekozen politici, dus de senatoren en de congresleden, te manipuleren. En zo verknoopt hij dat eigenlijk ook met die 9/11-theorie, namelijk dat die eigenlijk alleen maar uitgevoerd is als alibi voor meer oorlog. Er is in 2013 een groot opinieonderzoek gedaan in de VS. En toen bleek 3% van de Amerikanen, dus dat zijn 12 miljoen volwassen mensen, hierin te geloven. Dus het is Anthony Warner is hier zeker niet de enige die gelooft in dit soort shapeshifting lizards.
Als je dat echt gelooft, is het natuurlijk enorm beangstigend, kan ik me zo voorstellen. Wat doet dat met hem? Hoe leidt hij zijn leven met die gedachten in zijn achterhoofd?
Nou, zijn essays publiceerde hij bijvoorbeeld ook niet op internet. Dat vertrouwde hij niet. Want dan ziet die schaduwregering, die zou dat dan ontdekken.
Ja, die moet je niet wijzer maken dan zal zijn.
Ja, want na zijn aanslag, hij had ook geen digitale doopceel die gelicht kon worden. Hij was ook compleet apolitiek. Hij was niet geregistreerd als kiezer. Dus hij, zeker in Amerika in 2020, wat een extreem politiek jaar was met de verkiezingen, met de pandemie, met Black Lives Matter protesten. Was natuurlijk de vraag van, toen die bom afging, was dit een linkse Amerikaan of een rechtse Amerikaan? En dus de ironie wil dat zijn eigen aanslag, die deels gedreven was door het geloof in complottheorieën, zoals de FBI dan concludeerde, zelf weer onderdeel werd, materiaal werd van nieuwe complottheorieën.
Ja. En hoe ging dat dan?
Nou ja, je hebt eigenlijk de bekendste complotdenker, of in ieder geval de verspreider daarvan, in Amerika heet Alex Jones. Die heeft zijn eigen website, InfoWars.
This country is in an existential battle fighting for its very existence against a Chi-Com-led globalist takeover.
En hij zit heel dicht tegen de entourage van Trump, de ex-president, aan. Ook omdat hij verkondigt heel vaak de theorie dat er een deep state zou zijn, die 4 jaar lang Trump heeft tegengewerkt. Mm-hmm. En dat wordt onder andere in verband gebracht met een van de meest populaire complottheorieën van dit moment, QAnon. De Democraten, prominente mediafiguren, Hollywoodsterren, die zouden een soort kabal vormen, dus een soort schaduwregering weer.
Yeah.
Die in kinderen handelt, want het zijn allemaal pedofielen namelijk. En Trump was van plan om dat allemaal bloot te leggen, om die deep state te ontmaskeren.
Ja, dit voert allemaal heel erg ver. Hè? Het is al bijna niet bij te houden wat je allemaal vertelt, want je hebt die Anthony Warner in zijn camper en die bom. En
ja,
dan heb je Alex Jones die daar bijvoorbeeld wat in ziet. Maar hoe knoop je die eindjes aan elkaar dan? Want wat ziet hij er dan precies in? En hoe komt QAnon dan weer om de hoek kijken?
Nou, dat is Alex Jones wel toevertrouwd. Wat hij doet is, hij neemt CNN, de nieuwszender. En dat is voor rechts-Amerika echt de grootste linkse propagandakanaal. Want CNN is in handen van AT&T. Nou ja, dan kan je dus AT&T, CNN op één lijn stellen en daarmee zeggen dat er een aanslag gepleegd eigenlijk is tegen de pers of tegen de vrije media.
Ja, vanuit de extreemrechtse hoek zou je dan
zeggen. Ja, maar hij zegt dan, dit is een false flag operatie.
When you look at the history and the motive and the background and who stands to gain from this and all the media preconditioning and programming, this thing reeks as a possible deep state false flag operation.
Hij zegt, het zou kunnen dat die aanslag is gepleegd om president Trump en zijn aanhangers verdacht proberen te maken. Zoals Anthony Warner dus geloofde dat 9/11 een inside job was, ja, van de Amerikaanse regering, werpt Alex Jones dus in die video de suggestie op dat de aanslag in Nashville eigenlijk een geanceneerd iets was om van de deep state om Trump en zijn aanhangers in discrediet te brengen.
Het is echt een gigantisch web, hè, vind ik, aan complottheorieën. Zowel waar Warner zelf in gelooft als waar hij in terecht komt. Het gaat eigenlijk maar door. En het fascinerende is, aan de ene kant is het zo extreem. Maar aan de andere kant is dus best een relatief grote groep Amerikanen die hierin gelooft. En dan vraag je je af, hoe kan dat eigenlijk?
Ja, kijk, ik denk dat het in Amerika al iets van alle tijden is geweest. Hè? Die vatbaarheid voor complottheorieën. Dus ik ging daar met die vraag ook naar een historicus aan de universiteit, even buiten Nashville. En hij legde mij uit hoezeer eigenlijk de VS vergroeid zijn met dat complotdenken.
I think part of it was the fact that we were a new nation. And so when you're new, you are looking for ways to protect yourself because you feel vulnerable.
Zodra de Amerikanen zich vrij vochten van het Britse koloniale juk, was het natuurlijk helemaal niet zo zeker dat experiment zou slagen, hè, mm-hmm, de Verenigde Staten. En dus een vijand van buitenaf helpt dan wel. En die vijand werd aanvankelijk gezocht in bijvoorbeeld de paus van Rome of de Engelsen natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld in de migranten die gaandeweg steeds meer naar de VS trok. In die wrijving ontstond er weerstand tegen buitenstaanders. En complottheorieën vonden in die wrijving een hele vruchtbare bodem.
But what's so interesting is that conspiracy theories most of the time are just recycled. You know, to find something truly new is very difficult. Even QAnon, with this focus on, you know, democratic pedophiles, is just a replay of the 1980s satanic panic.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat zit een soort van in het DNA van de Verenigde Staten. Maar dat speelt vast ook mee. Er is natuurlijk ook ontzettend veel gebeurd de afgelopen tijd daar.
Ik denk dat in 11 september 2001, die aanslagen, heel veel mensen, net als Anthony Warner, verdacht heeft gemaakt van, is wat we hier zien wel echt wat er gebeurd is? Hè? Wat er gezegd wordt door de autoriteiten, door de grote nieuwsmedia. Kunnen we dat wel vertrouwen? Het is zo'n wereldschokkende gebeurtenis. Sommige mensen kunnen dat niet plaatsen en die omarmen dan alternatieve theorieën om het toch een plek te kunnen geven. En ik denk dat we dat eigenlijk opnieuw hebben gezien met de pandemie. En ook wat we op 6 januari zagen is dat het Amerikaanse parlementsgebouw, dus het symbool van de Amerikaanse democratie, werd bestormd door mensen die waren gaan geloven in een complottheorie, namelijk dat de verkiezingen waren gestolen.
Ja, dit soort grote gebeurtenissen zijn eigenlijk brandstof.
Zijn voor sommige mensen zo lastig te bevatten dat je het op een andere manier invult met je eigen waarheid of de waarheid die je op YouTube vindt of op Instagram vindt of op Facebook vindt. Maar ook de aanslag van Anthony Warner was natuurlijk iemand die via YouTube misschien in aanraking is gekomen met de theorie van de reptilians en daar heilig in is in gaan geloven. En ja, kijk, er zijn natuurlijk miljoenen mensen zoals Anthony Warner die inderdaad in die reptilians geloven of in andere theorieën over een schaduwregering of een deep state. En lang niet allemaal blazen zichzelf op. Dus het is niet zo dat één op één je dan tot dat soort daden wordt aangezet. Maar ja, een enkeling wordt er wel toe aangezet. En ja, dat zien we de laatste tijd.
Dankjewel, Marijn.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Esmee Dirks en Jennifer Patterson. Morgen hoor je in Vandaag de eerste aflevering van de nieuwe NRC-podcast Generatie 9-11. Lotfi El Hamidi en Wafa El Ali onderzoeken hoe de aanslagen in de Verenigde Staten van 20 jaar geleden hun generatie hier hebben gevormd. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Vandaag met mij als presentator. Maandag zit Floor Boon hier weer. Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 zelfmoordpreventie. Telefoon 0800 0113 of www.113.nl.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.